vraag om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We bevinden ons inmiddels in hoofdstuk 4. En ik wil met jullie van vers 7 tot en met 11 lezen. Vervolgens bidden en dan zullen we er in duiken. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest vanaf vers 7. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, wat een rijke woorden, Heer, die overgeleverd. En wat een zegen dat we hier in alle vrijheid bij kunnen stilstaan. We bidden, Heer, voor het heiligende werk van uw woord, wat u ook door uw geest heen doet, Heer. Dat we niet alleen hoorders van uw woord mogen zijn, maar ook daders. Dat het onze harten zodanig vormt, Heer, dat we acht slaan op wat hier geschreven staat. Dat we alles doen tot eer en glorie van uw naam. We bidden en we vragen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Dat is wat de apostel Johannes in 1 Johannes 2 vers 18 schrijft. Het samen lezen, ik heb hem op het scherm. Even kijken of hij aanstaat. Nee, hij doet het niet. 1 Johannes 2 vers 18. Johannes schrijft, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. We leven in het laatste uur, broeders en zusters. We leven in wat de schrift noemt de laatste dagen. Ik hoop voor ons allen dat het iets is wat ons geen angst aanjaagt, maar blijdschap brengt. Dat we leven met de zekerheid van de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze vereniging met de leidsman en voleinder van ons geloof. Voor eeuwig zijn met onze God en zaligmaker. Zijn glorie, zijn heerlijkheid aanschouwen. Niet meer alleen met zwarte letters op wit papier lezen over zijn goedheid of horen over zijn goedheid in een dienst. Maar zijn heiligheid en zijn liefde voor eeuwig mogen bezien. Dat zijn zalige woorden, die woorden van de apostel Johannes. Kinderen, het is het laatste uur. En de woorden van de apostel Petrus die we vandaag behandelen. En het einde van alle dingen is nabij. De christen heeft hoop. Heel veel hoop. En ik wil ons graag herinneren waarom wij deze hoop hebben. Waarom deze woorden van de apostel Petrus, geïnspireerd en ingegeven door God, zo zalig zijn voor jou en mij die wedergeboren zijn. Want hoe begon Petrus zijn brief? Hij schreef in vers 2 van hoofdstuk 1 dat christenen, dat discipelen van de Heere Jezus Christus, uitverkoren zijn overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus dat de woorden, kinderen, het is het laatste uur en het einde van alle dingen is nabij, zalige woorden zijn voor de christen, komt door het werk van de enige en waarachtige God. Het komt door het werk van de Vader, het werk van de Zoon, het werk van de Geest. In vers 3 van hoofdstuk 1 barstte Petrus uit in lofprijzing en schreef: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is het. Die bovennatuurlijke, die immense en onmetelijke liefde van God, waarin de Zoon van God mens werd. Heilig, smetteloos, zonder zonde leefde hij in volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. Daar waar Adam, de eerste mens, viel, hij was ongehoorzaam, hij overtrad het gebod van God, kwam de Heere Jezus Christus en vervulde hij heel de wet. En toch stierf hij een dood alsof hij een zondaar was, alsof hij een misdadiger was, alsof hij de wet had overtreden. Want de Heere Jezus Christus is overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven. De zijnen tot wie hij kwam, maar die hem niet hebben aangenomen, namen hem gevangen en hebben hem door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En in plaats van zijn vrijlating werd een moordenaar vrijgelaten. En de twee misdadigers tussen wie hij gekruisigd was, ontvingen hun straf overeenkomstig hun werken, overeenkomstig wat zij hadden gedaan. Maar deze, zei een van de misdadigers, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toch hing hij daar. Toch hebben ze hem genageld aan dat kruis en stierf hij. En waarom? Nou, Paulus die vat het prachtig samen in 2 Korinthe 5, vers 21... Hij schrijft daar, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij stierf daar voor jou en voor mij. Hij kende geen zonde, hij was zonder zonde, er is nooit bedrog in zijn mond gevonden. Hij werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij leed, maar in zijn lijden dreigde hij niet, en hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heere Jezus droeg onze zonde in zijn lichaam op het hout en hij stierf. Maar God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Hij kon niet in het graf blijven. Hij stond op, de derde dag stond hij op uit de doden. Hij verzegelde het werk en dit is belangrijk. Want hij riep aan het kruis: het is volbracht. Maar hij stierf. Hij stierf. En de gedachte is, en de gedachte was, de Christus zou overwinnen. Hoe kan een overwinnaar sterven? De Christus zou voor eeuwig regeren. Is hij het wel die we verwachten? En Paulus schreef in Romeinen 1 zo'n belangrijk en cruciaal vers. In Romeinen 1 vers 4 schreef hij: wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Hij is het. Hij is het. Gegeven door God als de enige middelaar tussen God en mensen. De weg, de waarheid en het leven. Gegeven door de Vader, om door Christus, om door de Zoon tot de Vader te kunnen komen. Om vergeving van zonde in zijn naam te kunnen ontvangen. om uit genade door het geloof in hem gerechtvaardigd te worden. En dit goede nieuws is ons gepredikt door iemand, voor wij die hier zitten en wedergeboren zijn. Dit goede nieuws is ons bekendgemaakt en toen het ons bekend is gemaakt, begon de Geest van God een werk in onze harten om ons op Christus te doen zien. Om ons te doen beseffen, Hij is jouw enige hoop. En zo trok God ons uit duisternis toen Hij ons ogen gaf om te zien. Hij heeft het gedaan. Het was en is zijn werk. Hem komt alle eer en glorie toe. En nu, broeders en zusters, daar stopt het niet. Het is niet zo dat je uit duisternis getrokken wordt, leeft voor hem, en wanneer je sterft, ben je bij hem en dan is het klaar. Deze gevallen wereld met alle verdorvenheid van de zonde zal niet blijven draaien en doorgaan zoals het nu gaat. We weten dat hij na zijn opstanding opgevaren is en aan de rechterhand van zijn vader is. Maar hij zal weer komen. Hij zal weer komen en alles nieuw maken. Er zal geen zonde meer zijn, er zal geen dood meer zijn. Wij zullen verlost worden van dit corrupte vlees. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat schrijft Johannes in 1 Johannes 3. Nou, al 2000 jaar heeft de gemeente deze vaste hoop, deze zekerheid. En laten we vasthouden aan deze zekerheid. Want wij dienen een God die niet liegen kan. Wat hij zegt is waar, want hij zelf, God zelf, is waarachtig. Maar we leven hier. We leven hier op aarde in dit leven, getrokken uit de duisternis. Onze gezindheid, ons denken, wordt tot eer en glorie van God van dag tot dag hernieuwd door het werk van de Geest in het woord, in het gebed en de onderlinge fellowship. Maar ook, en dit is belangrijk, zoals we tot nu toe hebben behandeld in deze brief, ook in en door de moeilijkheden die we ondergaan als kinderen van God. Als discipelen van onze Heer Jezus Christus. En nogmaals, we leven in de laatste dagen, het is het laatste uur, het einde van alle dingen is nabij. En we weten niet wanneer de Heer zal komen, maar we weten dat Hij komt. Maar hoe leven we nu in het licht daarvan? Waar dient de gemeente acht op te slaan, terwijl de gemeente wacht op de verschijning van de Heer Jezus Christus? Nou, als je die vraag goed ontleedt, als je daar goed over nadenkt, dan besef je dat wanneer een gemeente, als het ware verklarend, door de schrift heen gaat om de schapen van de Heer Jezus Christus te voeden met het raadsbesluit van God, met het woord van God, dan besef je eigenlijk dat iedere preek, bijbelstudie, hoe je het ook wil noemen, verkondiging, eigenlijk is iedere preek een eindtijdpreek. Waarom? Want genade is ons niet alleen gegeven om tot leven te komen, maar genade wordt ons ook iedere dag gegeven om in dat nieuwe leven te wandelen, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Daarom, als jullie in jullie Bijbels gaan naar Titus 2, de woorden van de apostel Paulus aan het einde van Titus 2 zijn ook op het scherm, zijn zo rijk. Let op wat Paulus schrijft aan Titus. Hij schrijft vanaf vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld, dus nu, in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus let nog een keer op, wat leert ons dat te doen? De genade van God leert ons dat te doen. En dat doen we terwijl wij verwachten, dus in vers 13, de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En dan is het weer verpakt in dat glorieuze werk van het kruis, vanaf vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Vers 15. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Deze woorden van de apostel Paulus zijn woorden van genade. Het zijn woorden van genade. Maar als we zaken lezen zoals de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, dan moeten we ons afvragen, wat betekent dat? En wanneer hij schrijft, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Dan moeten we ons afvragen, wat betekenen deze dingen en hoe doen we dit? Wat moeten we doen om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen? Wat moeten we doen om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven? Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat? En wanneer je het Nieuwe Testament leest, dan zie je een belangrijk patroon. Als het ware, jullie, wij zijn nieuw gemaakt door de genade van God. Doe daarom dit. Jullie zijn heiligen. Leef daarom zo. Omdat je vergeven bent in Christus, vergeef anderen ook. Dat is wat je continu ziet. En sterker nog, het is niet eens iets wat in het Nieuwe Testament is ontstaan. Wanneer je de 10 geboden leest, dan lees je dit patroon ook terug. Wanneer ik de 10 geboden behandel met mijn dochters in de historische context, maar ook hoe we het nu toepassen, dan laat ik deze zin altijd, dan laat ik deze zin nooit weg. Bijvoorbeeld Deuteronomium 5. Deuteronomium 5, vers 6. Ik begin altijd hier als wij door de 10 geboden heen gaan. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Ik begin altijd hier. In Exodus 20, vers 2 staat het ook zo. Waarom is dit belangrijk? Want het herinnert ons, deze geboden van God worden gegeven aan een volk wat verlost is door God. De geboden worden aan een volk worden gegeven aan een volk wat onder de liefdevolle heerschappij van God moet gaan leven. Niet om verlost te worden, maar leef nu zo omdat je verlost bent. Waarom 1? Opdat het goed met ze zou gaan. Dat lees je ook in Deuteronomium. We hebben daar meer dan 40 weken volgens mij bij stilgestaan. En 2, en deze is het allerbelangrijkste. Opdat Gods goedheid kenbaar gemaakt en verheerlijk zal worden door het volk dat leeft naar zijn goede geboden. Misschien is dit de langste introductie die ik ooit heb gegeven op een studie, maar hij is nodig. Want wat we vandaag gaan behandelen, en volgende week ook, is belangrijk. Iedere week is belangrijk, dat vooropgesteld. Maar het is belangrijk om te weten dat alles wat God ons gebiedt in de schrift, hij het gebiedt omdat wij als zijn kinderen staan in genade, wandelen in en door genade en met hoop uitkijken naar de genade wat ons gebracht zal worden in en door Christus, wanneer hij komt. En omdat we hem lief hebben, omdat we hem lief hebben die ons eerst heeft lief gehad, dienen we de geboden die hij ons geeft, dienen we te houden. Hij heeft ons daar de genade voor gegeven en geeft ons daar iedere dag weer de genade voor. En nu, broeders en zusters, Kijk om je heen. Niet nu hier in de zaal, maar kijk om je heen. Hoewel de religie van Nederland tolerantie predikt, zien we de intolerantie voor de waarheid van God steeds meer toenemen. We zien dat hier in Nederland de vrijheid van meningsuiting belangrijker is geworden dan de realiteit en wat de realiteit met zich meebrengt. Dus dat wat ik voel is belangrijk dan dat wat werkelijk is. Dat wat ik vind is belangrijker dan dat wat werkelijk is. En dit feit brengt, net zoals onze broeders en zusters waar Petrus aan schreef, dit brengt uitdagingen met zich mee. Het brengt moeilijkheden met zich mee. En wat wij ons dienen te herinneren, en wat dienen wij ons dan te herinneren wanneer wij geconfronteerd worden met die moeilijkheden? Wat dienen we ons te herinneren wanneer ons onrecht wordt aangedaan en we moeten lijden omwille van de Heere Jezus Christus? Nou, in vers 7 leert Petrus ons dat we dienen te herinneren en ons dienen te verblijden in het heugelijke feit dat het einde van alle dingen nabij is. Dat is ook waarmee bijvoorbeeld de apostel Paulus hen in Thessaloniki bemoedigt. Als je in je Bijbel naar 2 Thessalonicenzen 1 gaat, noem ook op het scherm, daar schrijft Paulus aan hen, een gemeente die eveneens met verdrukking en vervolging te maken had. Dan schrijft hij vanaf vers 6 prachtige woorden. Hij schrijft, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Niet wegnemend hoe intens de vervolging en verdrukking is, maar Paulus zegt als het ware, kijk omhoog. Kijk omhoog, want hij komt en hij zal verlichting geven. Hij zal komen om te wreken, hij zal komen om te vergelden. Kijk omhoog. En ik zeg jullie vaker dat ik ook tegen mezelf predik. En vooral bij dit soort teksten doet God bij mij een werk in mijn hart. Want ik weet en belijd aan jullie open en eerlijk dat de hoop dat het einde nabij is niet een van de eerste dingen is waar ik aan denk wanneer ik door moeilijkheden heen ga. Dat is niet het eerste waar ik aan denk. Niet één van de eerste dingen waar ik aan denk wanneer het moeilijk is. Zelfs niet wanneer mensen mij smaden omwille van mijn geloof. Maar dit is wel waar de tekst ons aan herinnert. En de zekerheid van zijn komst is niet een aansporing om naïef niet te moeten worstelen met hetgeen waarmee we geconfronteerd worden, maar het is juist hoop en het biedt kracht. Want wat de uitkomst ook is, hij zal komen. Hij zal komen. En als er nu, terwijl ik leef, geen vergelding is, zal het vergolden worden op die grote dag. En het is niet de gedachte dat mensen zullen en moeten boeten om wat mij is of wordt aangedaan. Nee, de liefdevolle troost dat iedere traan zal worden uitgewist, dat jij en ik vertroost en verkwikt zullen worden door de goede herder, dat biedt hoop en dat biedt kracht. Dus laten we blijven herinneren dat het einde van alle dingen nabij is. Maar wat bedoelt Paulus of Petrus dan met alle dingen? Waar doelt hij op? Nou, vergeet niet dat hij hiervoor heeft geschreven dat de mensen die de discipelen belasteren rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en doden te oordelen. Petrus heeft het hier echt over het einde. Wanneer hij schrijft alle dingen, dan staat er in het Grieks ook echt alle dingen. Het spreekt van een totaliteit. Hij legt de nadruk op het totale plaatje in het Grieks. En let ook op hoe Petrus het schrijft. Hij schrijft het als een feit. Een zekere verwachting die we hebben als Gods kinderen. En ik weet dat we leven in de tijd, net zoals ook Petrus schreef in 2 Petrus, dat mensen schrijven van, of zeggen van, waar blijft hij? Waar blijft hij? Maar we moeten blijven staan in de zekerheid die we hebben. Maar vanaf het tweede gedeelte van dit vers wordt kenbaar gemaakt waar dit ons als gemeente toe hoort te drijven. En voor de goede orde, het hoort ons ertoe te drijven, maar het zijn ook geboden aan hen die deze hoop hebben. En dit is belangrijk. Dit is zo belangrijk om helder te hebben. Kijk, in het hart van de discipel spelen twee dingen, continu. God doet een werk in het hart van de discipel, omdat de discipel continu wordt herinnerd aan het evangelie. Dus de liefde van God drijft een discipel. Dus er wordt een verlangen gewekt in de discipel om te doen wat God zegt, omdat de discipel wedergeboren is. De wil van de discipel wordt getransformeerd. Maar wat je ook ziet is dat tegelijkertijd een discipel ook duidelijke geboden krijgt die de discipel dient te gehoorzamen. Omdat het vlees nog begeert tegen de geest in. Soms, en we willen het misschien niet toegeven, omdat we heilig willen overkomen en vroom. Soms is die wil om de dingen te doen er intrinsiek niet. En wij als discipelen moeten waken dat we in geen van de extremen doorslaan. En de extremen zijn als volgt. Dit is één gedachte. Dit is één school van gedachten. Als ik een ware discipel ben, dan ben ik als het ware zodanig bevangen en betoverd door Gods liefde, dat mij niet gezegd hoeft te worden dat ik iets moet of hoor te doen. Mensen die zich in dit extreme bevinden, vinden snel dat oproepen tot gehoorzaamheid en aansporing tot het achtslaan op Gods geboden het gedrag van fariseeën is. En het gedrag van fariseërs opwekken is. Het is legalistisch, vinden ze dan. En dit is een extreme wat wij dienen te vermijden. Maar een ander extreem is dat mensen gaan vergeten dat ze zijn wat ze zijn, vergeten dat ze worden wat ze worden en vergeten dat ze staan in hetgeen waarin ze staan door de liefde en genade van God. En ze vergeten dat God geduldig is en dat Jezus Christus de rechtvaardige de voorspraak is voor hen die gekocht zijn met het bloed en verdoemen iedere discipel die volgens hen niet genoeg wilskracht heeft om te doen wat God zegt. Dat zijn twee extremen. Twee extremen die we dienen te vermijden. Maar als je de schrift eerlijk bestudeert, dan zie je dus dat er twee dingen in het hart van de discipel gebeurt, zoals ik net zei. De liefde van God drijft de discipel. En het wekt het verlangen en een honger en een passie naar God en zijn woord en de dingen van hem. Genade drijft je om niet te willen zondigen. En het drijft je in dat je een afkeer krijgt tegen de dingen van de wereld en het vlees. En hoe en waarom? Omdat je vrijgemaakt bent. Omdat je geen slaaf meer bent van zonde en niet meer gebonden bent om de wil van het vlees en de gedachten te doen. Maar er zijn dagen, momenten, laten we zelfs zeggen seizoenen, waarin je zwak kan zijn. En dat de dingen van de wereld hun best doen, hun extreme best doen om je te lokken. En dan, en ik weet dat we in Nederland niet van dat woord houden, maar ik gebruik hem. En dan moet je jezelf herinneren dat je in genade staat en wat de implicaties daarvan zijn. Dan moet je jezelf herinneren, wanneer het verleidelijk is om in je bed te blijven, verzaak de samenkomsten niet. Vaak moet je jezelf herinneren, wanneer het verleidelijker is om wat dan ook te doen, het noodzakelijker is en beter is om het woord van God open te slaan, dat het noodzakelijker en beter is om te bidden, om te vergeven, om liefdevol te zijn en noem maar op. En die twee werken naast elkaar. Het werkt naast elkaar. En hoe meer je groeit in je wandel, hoe meer je groeit in je verbintenis, in je leven met Christus, hoe meer je zal zien en hoe meer je zal zijn en zijn gezindheid zal hebben. Maar tegelijkertijd is het ook hoe meer je groeit, hoe meer je beseft dat dit vlees zo ellendig is en vervelend is en dat die strijd groot blijft en je daarom die aansporingen nodig hebt. En dit geldt vooral in moeilijkheden. Vooral wanneer je vervolgd wordt. Vooral wanneer je verdrukt wordt. Vooral wanneer je lasteringen hebt. Vooral wanneer je verdriet hebt. Hoe moeilijk is het om te horen wanneer je verdriet hebt? Lees de schrift. Bid. God zal je troosten. Maar dat gevoel gaat niet weg. En dan kan je het gewoon opzij gaan zetten. En dan heb je zelfbeheersing nodig. Dan heb je de wil nodig die God in je plaatst om dat ook te gaan volgen. Om te doen wat hij zegt. Want wat als het afhankelijk is van ons gevoel? Is het dan niet zo dat we tot God naderen voor 3 maanden en dan voor de overige 6 of 9 maanden? Het voelt niet goed. Ik wil het niet, ik kan het niet. Het werkt samen. En dus ook in moeilijkheden, want Petrus schrijft: wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Laten we niet over het feit heen lezen dat Petrus er als het ware van uitgaat dat de gemeente bidt. Dat de gemeente bidt. Hij geeft niet de aansporing om te bidden, maar de aansporing ligt hem in hoe te bidden. En dit betekent niet dat de gemeente nooit aansporingen krijgt om te bidden, maar de aansporingen liggen nogmaals vaak in hoe er gebeden dient te worden. En ik zeg dit absoluut niet op vooroordelende wijze of met een indirecte aansporing. Dus jullie weten hoe ik hier sta. Maar ik persoonlijk ben altijd blij en gezegend wanneer de opkomst bij de gebedsavond meer of gelijk is aan die van de Bijbelstudie. Altijd. Want het bidden erkent dat wij volledig afhankelijk zijn van onze God. Dat we het van hem alleen verwachten. Maar ook weten dat we het van hem alleen kunnen en moeten verwachten. En niet alleen wanneer we dingen aan hem vragen, ook wanneer we simpelweg bidden en hem eer geven en loven voor wie hij is. Als onze God. Als de schepper van hemel en aarde. Het komt hem toe, het behaagt hem. Dus de aansporing van Petrus te midden van moeilijkheden is: wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, terwijl je realiseert het einde van alle dingen is nabij. Nou, wat Petrus bedoelt met bezonnen, we hebben er eerder bij stilgestaan, maar het is volgens mij al in hoofdstuk 1 was dat. Wat hij bedoelt is er met je volle verstand bij zijn. Geestelijk gezond zijn. Zelfbeheersing uitoefenen. En als je nog dieper erin duikt in het Grieks, spreekt het van een bedachtzame kijk hebben op iets wat laat zien dat je als het ware in evenwicht bent. Geestelijk gezien. En dit is diepgaand, want we kunnen niet ontkennen dat vervolging en verdrukking, welke vorm van moeilijkheden dan ook, impact heeft op ons verstand, op hoe wij denken. Het beïnvloedt hoe we naar iets kijken, hoe we iets interpreteren. En daarmee kan het dus ook beïnvloeden hoe wij bidden. Het kan het ten goede beïnvloeden, maar ook op een negatieve wijze. En niet alleen in wat we bidden, maar ook in hoe we bidden. Soms in getuigenissen op bijvoorbeeld YouTube, maar ook een samenkomst die ik in het begin van mijn bekering ooit had bezocht. Dat iemand vertelde hoe boos hij was op God. Het ging niet goed in zijn huwelijk en hij vertelde hoe hij klaar was met God. En hij verweet God en iedereen zat knikkend en instemmend, begrijpend dat hij vanuit zijn emoties sprak. Ik snap het tot de dag van vandaag, snap ik het niet. Ik snap het niet. Kijk, want het maakt niet uit hoe ik me voel. Hij is God. Hij is de Heere God. De Almachtige, de Onzagwekkende, de Schepper. Mijn Schepper, onze Schepper. En als je je dan bedenkt dat hij meet de wateren met de holte van zijn hand op. Dat staat over hem geschreven. Hij meet de maat van de hemel met een span. Hij vat het stof van de aarde met een maatbeker. Hij is zo machtig, zo groot, dat volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Hij heft de eilanden op als fijn stof. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden. Uit zijn neus komt een bries waardoor hele volkeren vergaan. Ik ben van het stof der aarde en hoewel hij jou en mij heeft aangenomen als zijn kinderen in Christus Jezus en we door de geest met blijdschap Abba Vader kunnen uitroepen, hoewel we met vrijmoedigheid tot hem kunnen naderen in en door de Heere Jezus Christus, moeten we blijven herinneren dat hij God is. Hij is God. En dat dient ons ook te herinneren dat we tot hem dienen te naderen op een voor hem welgevallige wijze. Met eerbied, met ontzag. Ook en vooral in onze moeilijkheden. En broeders en zusters, laat het vooral zo zijn. Schreeuw uit om hulp naar God. Maak hem al jouw verlangens kenbaar. Werp al jouw zorgen op hem, want hij zorgt voor jou. Wees niet bevreesd om zelfs je onbegrip en je vragen bij hem neer te leggen, zoals we de psalmisten, de profeten, zoals we Job zien doen. Maar wees bezonnen. Wees bij je volle verstand. Wetend tot wie je bidt, wetend hoe je bidt en door wie je bidt. Dus in wiens naam je bidt. En dat houdt ons nederig. Want broeders en zusters, het is zowel vreugdevol als nederigmakend om te weten dat we vrijmoedigheid hebben om te bidden in de naam van de Heere Jezus Christus. Want hoe zouden we anders kunnen naderen dan door hem die de prijs heeft betaald en het werk heeft gedaan, waardoor wij gerechtvaardigd zijn en vrede hebben met God. Weten dat als God dit niet voor de grondlegging van de wereld had besloten en Christus dit niet had volbracht en de Geest ons door het geloof niet levend had gemaakt, we op geen enkele wijze tot hem zouden kunnen bidden met de hoop dat hij ons hoort. Dus nu, bedenk, we kunnen bidden, maar we dienen bezonnen te bidden. Nuchter. En deze twee werken samen. Want nuchter betekent kalm. Maar ook voorzichtig. Ook weer bij je volle verstand. Want wat kenmerkt iemand die dronken is? Iemand die onder invloed is van middelen. Die kan niet goed denken. Die kan niet helder denken. En zo is het ook met iemand die helemaal gevangen is. Iemand die zodanig beïnvloed is door een situatie. Die wordt geleid door een situatie. Zo iemand kan niet rationeel nadenken. En als we bezonnen en nuchter zijn als discipelen en als gemeenten, dan leidt het ons zo prachtig in gebed, maar dan drijft het ons ook om de juiste dingen te bidden. Let bijvoorbeeld op het volgende in 1 Timotheus 2. We hebben gelezen over hoe de gemeente waar Petrus aan schrijft te maken heeft met een goddeloze overheid. Als we bezonnen en nuchter zijn als gemeente, dan herinneren we ons de oproep van de apostel Paulus en slaan we ook acht op wanneer we te maken hebben met de goddeloze overheid. Let op wat Paulus schrijft in 1 Timotheus 2 vanaf vers 1 tot en met 4. Hij schrijft: ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want het is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Ik weet dat het 2-3 jaar geleden moeilijk was om te bidden voor Mark Rutte en Hugo de Jonge. Maar het staat er. Het staat er. En dit is het ook wanneer we met ons volle verstand de schrift helder hebben voor ogen, dat we dan leren ook hoe we moeten bidden. En wat we moeten bidden. Keuren we goed wat de overheid doet? Nee, absoluut niet. Maar als we bezonnen en nuchter bidden, dan herinneren we ons dat ook wij onverstandig waren. Dat ook wij ongehoorzaam en dwalend waren. En dat we, net zoals Paulus in Titus 3 vers 1 schrijft, dat we de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat we hen gehoorzaam dienen te zijn. En dat wij tot elk goed werk bereid dienen te zijn. Naïef en goedkeurend wat ze doen? Nogmaals, nee. Maar wel acht slaan op wat Paulus ons hier leert. Hetzelfde geldt voor ons huwelijk. Hetzelfde geldt voor onze kinderen. Hetzelfde geldt voor die broeder en of zuster waar het nu even niet lekker mee loopt. Hetzelfde geldt voor de ongelovigen die ons lasteren en onze namen besmeuren. Als we niet bezonnen en nuchter zijn in de gebeden, dan gaan we ook niet bidden naar Gods wil. Dan krijg je gedachten als: waarom overkomt mij dit? Heeft God mij niet lief? Hier hebben wij stilgestaan in het begin van de brief. Is het omdat er verborgen of niet beleden zonden zijn in mijn leven dat al deze ellende me overkomt? Dit krijg je in bepaalde denominaties. Als jouw ellende overkomt, leren ze, dan is het jouw eigen schuld. Het is omdat je ongeloof hebt. Het is omdat je zonde in je leven hebt. Dat is wat ze je leren. En dan gaan we twijfelen, ben ik wel gered? Dan gaan we dingen zeggen als: Heer, ik doe alles wat u wilt. Ik ga iedere zondag naar de samenkomst. Ik lees trouw mijn Bijbel. Ik bid trouw voor het eten en het slapen gaan. Waarom, Heer? En vooropgesteld, dit is niet veroordelen, dit is niet verwijten. Dit is en kan de realiteit zijn wanneer we niet bezonnen en nuchter zijn. We vergeten dan werkelijk en waarlijk hoe gezegend we zijn als Gods aangenomen kinderen. En de spanning zit hem vaak hierin. Want het is niet zozeer dat je niet verdrietig kan zijn, niet kan rouwen, terwijl je je nog herinnert hoe gezegend je bent. Want ook dat heb je weer in andere extremen. Nou, als je rouwt, ben je blijkbaar vergeten hoe gezegend je bent. Nee. Maar Laten we even kijken naar het volgende. Als we bezonnen en nuchter zijn. En we gaan stilstaan bij alles wat we in de brief hebben behandeld. Wat zou dan kunnen vallen onder het nuchter en bezonnen bidden? Als jullie alsjeblieft in jullie Bijbel naar 1 Petrus hoofdstuk 1 gaan. Ik heb het niet op het scherm. Maar ik wil gewoon even dat jullie vanaf vers 2... meelezen. Te midden van moeilijkheden. Met alle twijfels die er kunnen komen in onze gedachten, wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Hoofdstuk 1. 1 Petrus hoofdstuk 1. We beginnen daar. Vanaf vers 2. Ik ga hem niet lezen, maar lees mee en dan zien we. En het begint met het feit met het erkennen: Almachtige Vader, u bent goed. U hebt ons uitverkoren overeenkomstig uw voorkennis door de heiliging van uw geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Wat een genade, Heer. Wat een machtig werk. En ondanks waar wij doorheen gaan, help ons vast te houden aan de waarheid. Laat twijfel ons niet overvallen, laat twijfel niet regeren. Wij zijn zeker en vast van onze zaligmaking, omdat u het werk hebt gedaan voor de grondlegging van de wereld. Help ons dit te herinneren. Laat in de moeilijkheden uw genade en vrede vermeerderd worden voor ons. Vader, geprezen zij u, want het is overeenkomstig uw grote barmhartigheid dat wij opnieuw geboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Bewaak ons door uw kracht. Geef ons de vreugde, ook al worden we nu bedroefd en beproefd en bedroeven de verzoekingen ons. U heeft ons een kostbaar geloof geschonken, kostbaarder dan goud. En we worden gelouterd, we gaan als het ware door het vuur. Maar help ons en leid ons opdat we blijven vasthouden aan het geloof en ons verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Want de zaligheid waarin we staan en de genade die ons bewezen is, is groot. Uw heilige profeten hebben hierna gezocht en gespeurd. We staan in zulk goed nieuws dat engelen begeerig zijn zich hierin te verdiepen. Laat ons niet verslappen, help ons om niet onverschillig te zijn. Vader, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Help ons nuchter te zijn. Help ons bezonnen te zijn en richt onze ogen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Richt onze ogen op de dingen van boven. Niet op wat aards is, niet op wat tijdelijk is. En behoed ons van gelijkvormigheid aan de wereld. We waren onwetend, maar u hebt nu uw wil aan ons geopenbaard. Vader, u bent heilig. En het gaat ons verstand te boven om volledig te begrijpen hoe heilig u bent. Maar in uw heiligheid roept u ons. En u gebiedt ons om heilig te wandelen, om heilig te zijn in heel ons levenswandel. Rust ons toe, Heer. En zo kun je de hele brief doorgaan. Zo kun je de hele brief doorgaan. Want herinner, dit is geschreven aan hen die door moeilijkheden heen gaan. En we hebben het behandeld. Wat gebeurt er als je vervolgd wordt om het doen van wat goed is? Wat kan er gebeuren in onze gedachten wanneer we staan voor de waarheid? We gaan twijfelen aan ons geloof. We gaan twijfelen aan de goedheid van God. We gaan twijfelen aan onze zaligmaking. En Peter stekelt al die dingen vanaf het begin. Je bent uitverkoren. Je bent vast in de handen van God. En wanneer we door moeilijkheden heen gaan, wanneer we door moeilijkheden heen gaan en deze rijkdom hebben, dan kunnen we met een Bijbels wereldbeeld kijken naar hetgeen waar we doorheen gaan. En met een Bijbels wereldbeeld kunnen we bidden. Bezonnen en nuchter. En ik hoop voor ons dat het hetzelfde is. Dat ons denken meer en meer hernieuwd wordt om echt te kunnen waarnemen wat er om ons heen gebeurt en waar we doorheen gaan. En om met een Bijbels wereldbeeld ook te kunnen kijken en te kunnen bidden. Het neemt niet weg dat waar we doorheen gaan, dat het ons bedroeft. We lazen het ook in 1 Petrus 1. Je wordt bedroefd door de beproevingen waar je doorheen gaat. Door de verzoekingen. En wat is mijn aansporing voor ons vandaag? Het mogen duidelijk zijn dat we volgende week verder gaan. In vers 8. Wat is mijn aansporing voor vandaag? Wetend waarin we staan. 1. Laten we, broeders en zusters, laten we blijven herinneren. Laten we blijven herinneren dat het einde van alle dingen nabij is. De zaligheid is dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. En laten we daarom bidden. Laten we bidden als individuen, maar laten we ook een biddende gemeente zijn. Laten we niet naïef zijn. Wat ik net zei, als je om je heen kijkt, dan zie je het gebeuren. De intolerantie voor Gods woord neemt meer en meer en meer toe. Ergens vaag is er nog een gedachtegoed van, oh ja, we zijn een christelijk land. Je kunt dat vergeten. Laten we bidden, maar laten we ook bezonnen en nuchter zijn in de gebeden. En laat het zo zijn, dat hoe meer we de dag zien naderen, hoe meer we samen grijpen naar het gebed. Laten we bidden zonder ophouden. Laten we als gemeente niet onverschillig zijn over de genade wat ons geschonken is. In het kunnen en moeten bidden en in het laatste uur blijven komen met gebeden die onze zaligmaker wel gevallig zijn. Mogen de liefde van de Heer ons drijven en leiden hierin. Maar de eerste aansporing, als we het hebben over eindtijd, dan zegt Petrus, bid. Bid, bezonnen en nuchter. Laten we bidden. Vader, we worden met zoveel geconfronteerd, Heer. Zoveel wat ons verdriet doet, zoveel wat ons afleidt, zoveel wat ons doet twijfelen en doet wankelen. En we weten, Heer, dat U de enige bent die ons kan behoeden, Heer, tegen het struikelen, tegen het vallen, tegen het wankelen, Heer. En we danken U daarvoor. We danken U dat U ons Uw woord hebt geschonken. We danken U voor de genade die we vinden in het kunnen bidden tot U, Vader. En laat het alsjeblieft niet zo zijn, Heer, dat het laatste is waar wij naar grijpen. Maar dat het eerste is, Heer. Wat een wapen, wat een kracht heeft U ons gegeven daarin. En wat een hoop en een zegen is het voor ons, Heer, om te weten dat als wij bidden naar Uw wil, dat U ons hoort. En wat een zegen is het dan ook om te herinneren dat U Uw wil hebt geopenbaard in Uw woord, zoals we dat 2 weken geleden ook hebben behandeld, Heer. Laat ons daaraan blijven vasthouden. Laat ons niet verslappen in de gebeden. Laat ons blijven herinneren, Heer, dat U bij machten bent om te doen boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen. Maar nogmaals, laat het zo zijn dat wij bidden. En Heer, we kijken zo uit naar de komst van onze Heer, naar onze vereniging met Hem. En help ons in de tussentijd om bezonnen, om godvruchtig, om rechtvaardig te leven. Opdat het ons goed gaat, maar boven alles, opdat Uw naam verheerlijk zal worden. We loven U, we prijzen U en we bidden alles in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.